zaal. Alhoewel jongens en meisjes niet zitten hier in de zaal. Maar thuis of op vakantieadres, welkom in deze dienst. We gaan luisteren naar woorden van Jezus. Woorden die op het eerste gehoor misschien heel erg confronterend op je kunnen overkomen. En heel ongemakkelijk kunnen aanvoelen. Maar het zijn misschien ook wel woorden die ons op scherp zetten. Heel liefdevol door Jezus bedoeld om, als het gaat om onze bewustwording van onze geloof, van ons geloof in Hem en onze levenswandel met Hem. En we gaan vanmorgen luisteren naar een slot van een bekende toespraak van de Heer Jezus, die bekend staat als de bergrede. En ik stel voor dat we samen gaan lezen en luisteren naar Matteüs 7 vanaf vers 13. Matteüs 7 vanaf vers 13, dus pak je Bijbel erbij zou ik zeggen. Dan lezen we het volgende. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse pseudo-profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u dus aan hun vruchten hen herkennen. Niet iedere die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend, u die de wetteloosheid werkt. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, zal ik vergelijken met een man die zijn huis gebouwd heeft. Die zijn huis op een rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was gebouwd op de rots. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden gehoord had, geëindigd had, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbenden en niet zoals de schriftgeleerden. Tot zover de tekst uit de Bijbel. Gemeente, broeders en zusters, we kennen allemaal wel dat bekende NL Alert, dat nationale alarmmiddel, wat de overheid gebruikt om ons te waarschuwen in een acute noodsituatie. Nou, de preek van vanmorgen draagt ook een beetje dat karakter. Een alarmsignaal afgegeven door niemand minder dan Jezus zelf als vertegenwoordiger van dat koninkrijk van God. Een soort, wat Laurens al zei, Jesus Alert. Jezus wil aan het eind van de bergrede nog eens waarschuwen voor gezichtsbedrog en gehoorsmisleiding. Wanneer het gaat om die zichtbare kant van de godsdienst. Schijn bedriegt. Dat is eigenlijk het alarmsignaal dat Jezus ons laat horen vanmorgen. En voordat ik daarop inga, wil ik eigenlijk aandacht vragen voor die laatste twee versen eerst. Dan komt Jezus, die is klaar met zijn woorden en dan zegt hij, dan zijn de toeschouwers die zijn totaal van slag. Met stomheid geslagen. Niet omdat Jezus zo'n getalenteerd spreker was, maar vooral omdat zijn boodschap zo tegengesteld was aan de gangbare opvattingen. Zo anders dan ze gewend waren om te horen van hun godsdienstige leiders. En daarnaast straalde er gezag, autoriteit uit van Jezus' woorden. Die woorden raakten vooral de kern van hun bestaan. De manier waarop ze samenleefden met elkaar. Inclusief hun godsdienst. Ze merkten, dit komt van hogerhand. Veroorzaakt bij hen een soort heilige onrust. Nou, dat zou vanmorgen zo ook maar kunnen. Dat Gods woord van jou een soort van onrust teweeg brengt in je hart. Omdat het de kern van je bestaan raakt. Misschien voel je dat wel zo, als je de woorden hoort. Correspondeert mijn leven met de woorden en het leven van Jezus? Nou, laten we beginnen naar dat alarmsignaal te luisteren met elkaar. Het begint met een indringende oproep om actie te ondernemen. Het is een kwestie van leven en dood. Alsof je uit een huis geroepen werd wat op instorten staat. Ga binnen door die nauwe poort. Gemeente, deze oproep moeten we zien tegen de achtergrond van Jezus' toespraak. Die we beter kennen als de bergrede. Jezus heeft zojuist een heel uitgebreide redevoering gehouden. En nu komt hij tot een soort van afronding. Verpakt in allerlei beelden. Waarbij je steeds voor een keuze wordt gesteld. Ga je door de wijde poort of door de nauwe poort? Wandel je op de brede of op de smalle weg? Volg je valse of volg je ware leraren? Zie je slechte of zie je goede vruchten? Ben je een dwaze of een wijze bouwer? Bouw je op een vast of een zwak fundament? Steeds twee keuzes, maar één keuze, twee opties. Geen middenweg en geen alternatief. Dat is overigens niet nieuw wat Jezus laat horen in de Bijbel. In het Oude Testament komen we dat ook al tegen. Dat God zijn volk de keuze voorhoudt. Kies dan wie je dienen zult. Het is een keuze voor of God of de afgoden. Hoor maar eens wat Mozes zegt in Deuteronomium 30 vers 19 en 20. Dan zegt hij dit. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden. De zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht. Hoe? Door de Heere uw God lief te hebben, door zijn stem te gehoorzamen en aan hem vast te houden, op hem te vertrouwen. En Jezus roept ons vanmorgen ook op om een keuze te maken. En om de ernst van die keuze duidelijk te maken, geeft Jezus hoe fataal een verkeerde keuze kan zijn. Hij zegt, het kan leiden tot twee bestemmingen. Je eeuwige ondergang, de plek zonder God, of je eeuwige behoud, de plek bij God, bij Jezus. En daarom spreekt Jezus hier zo gepassioneerd en indringend over. Je voelt dan alles, dit gaat ergens om. Het gaat om niets minder dan het binnengaan van het Koninkrijk van God en daardoor behouden worden. Wat Jezus bedoelt met deze beeldspraak, als het gaat om de nauwe poort en die smalle weg, en anderzijds met die wijde poort en die brede weg, laat ik daar even over beginnen met de nauwe weg en die smalle weg. De nauwe poort en de smalle weg. Nou, er is in de geschiedenis heel veel over gesproken. Er zijn prachtige platen van gemaakt, maar allemaal hebben ze wel hun kleine beperkingen. En daarom wil ik eigenlijk me houden aan Jezus zelf, wat hij zegt. En Jezus opent min of meer een deur voor ons, reikt ons de sleutel aan. In Johannes 10, vers 9. Daar zegt Jezus van zichzelf, ik ben de deur. Door mij, als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Alleen via Jezus kom je dat koninkrijk binnen en word je behouden. Alleen via Jezus kom je bij de Vader uit. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij in Johannes 14. Jezus alleen, hij werd en hij is de deur van ons behoud. En om dat goed te begrijpen, moeten we eigenlijk even terug naar een andere deur. Helemaal aan het begin van de Bijbel. U weet het misschien nog wel. Na de zondeval van de mens ging de deur naar het paradijs dicht op slot. Maar God beloofde en zorgde voor een nieuwe deur die toegang biedt tot het nieuwe paradijs, Gods koninkrijk. Wat zijn voltooiing zal vinden als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde realiteit zullen zijn. Die nieuwe deur is niemand minder dan Jezus zelf. Die deur is onze redding. Die deur is ons behoud. En dat is ook vanmorgen goed nieuws voor jou en voor mij. En dat die deur nou door Jezus aangeduid wordt als een nauwe deur, dat heeft eigenlijk in figuurlijke zin gezien twee aspecten in zich. Het eerste is dit. Die deur is nauw omdat er geen ruimte is voor andere verlossers, andere redders. Het gaat om Jezus alleen, niemand anders. Je wordt alleen behouden door het kruis van de Heer Jezus, dat is onze redding. En alleen de opstanding van Jezus, dat is de garantie voor jou en mijn leven. Het eeuwige leven. En in de tweede plaats is die deur nauw, omdat er geen ruimte is voor eigen inbreng. Je hoeft en je kunt niets meenemen door die poort. Het is de poort waar je persoonlijk en alleen doorheen moet. Je moet alles achterlaten waar je met alle vezels van je bestaan aan vastzit. Misschien herinner je het gesprek van de Heer Jezus met die rijke jongeling wel. Hij moest alles loslaten om Jezus te kunnen volgen. Maar juist dat lukte hem niet. Hoewel hij eigenlijk een heel correct godsdienstig leven leidde. Het is zoiets als wat Paulus zegt in de Filippenzenbrief. Dat hij alles achter moest laten om Christus te volgen. Om Christus te winnen moest hij alles verliezen. Christus, Jezus, wordt pas waardevol voor je als al het andere minder is, waardeloos is geworden. En daarom schrijft Lucas deze woorden van Jezus, die hier staan in de bergen, iets anders op. Hij zegt, strijd om in te gaan door de nauwe poort. Of het er nu veel of weinig zijn, is voor ons niet direct belangrijk. Strijd jij, ik, u, om in te gaan. Dat is Jezus' boodschap. Nou, dat is heel beknopt, de boodschap van de nauwe poort, die reddingsboei. Maar hoe zit het nou met die smalle weg? Wat bedoelt Jezus daar nu mee? Nou, laat ik dan maar gelijk met de deur in huis vallen. Daarbij gaat het ook om Jezus. Specifieker gezegd, het gaat om de weg van Jezus. Jezus zei zelf in Johannes 14, wat we net hebben genoemd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, die smalle weg, dat is precies die weg die Jezus eigenlijk zojuist heeft uitgebeeld in zijn hele toespraak tot nu toe. De weg van de bergreden. Met alle kenmerken die erbij horen. Laat ik er nog een paar uitlichten vanmorgen. Op die smalle weg heb je als volgeling te maken van Jezus, met je roeping in deze wereld. U weet wel, zout en licht. Je hebt te maken met je leefregels. Hoe het niet eruit zien, welke maatstaven je hanteert. Hoe je gedrag moet zijn ten opzichte van de ander, zelfs je vijand. Hoe je vorm geeft aan je relatie met God, dat je op hem moet vertrouwen, want hij zorgt voor je. Waar je precies je prioriteiten moet leggen in je leven. Wat echt van waarde moet zijn in je leven. En dat we ons ver moeten houden van oordelen over een ander. Daar eindigt Jezus mee. Broeders en zusters, wat geldt voor die nauwe poort geldt ook voor die smalle weg. Het is niet makkelijk. Het is een strijd. Die smalle weg heeft alle kenmerken in zich van een kruisweg. Jezus zei het zelf. Als je mij wilt volgen, moet je eigen belangen aan de kant zetten en dagelijks je kruis opnemen. Broeders en zusters, dit leven op de smalle weg staat in alle opzichten haaks op de cultuur van de wereld, door Jezus aangeduid als de brede weg, inclusief het godsdienstige leven. Ja, inclusief. En met die wijde poort doelt Jezus op de menselijke maatstaf, die het niet zo nauw neemt met Gods leefregels, waardoor het onderscheid met de wereld ook vervaagt en soms helemaal wegvalt. Dat maakt Jezus in deze toespraak aan het eind glashelder. Alle gangbare opvattingen over de godsdienstige samenleving van toen worden door die bergreden als het ware op zijn kop gezet. De manier waarop de fariseeën en de schriftgeleerden omgingen met de wetten van Mozes en alle eigengemaakte regels daaraan toevoegden. De manier van leven zoals het volk geleerd werd en waarbij men dacht op die manier wel het paradijs te kunnen verdienen. Het wordt door Jezus bestempeld als een leven op de brede weg en een gaan door de smalle poort van wetgeving en regelgeving door mensen ingesteld. Laten we dit punt eens even doortrekken aan onze tijd. Ik heb er maar zo wat uitgehaald. In onze samenleving, onze samenleving wordt niet meer gekleurd door het leven, door het godsdienstige leven zoals destijds in de Joodse cultuur. Als kerk spelen we nog een kleine rol, een bescheiden rol in de marge van onze samenleving. Of we zitten gevangen in eigen gemaakte normen en vormen, waarmee we ons christelijke leven inkleuren. Hoe staat het met die gelijkvormigheid aan de wereld waar Paulus zo tegen waarschuwt? Door de crisis werden we gedwongen om na te denken over gemeente zijn. Daar zijn we volop mee bezig. En niet alleen wij, zoveel andere kerken. En dan blijkt opeens hoe bepalend vormgeving kan zijn en hoe gehecht we daaraan zijn. Soms is dat mooi en soms zet het je ook aan nadenken. Allerlei kerken hebben zich daarover gebogen. Hoe organiseren wij ons gemeente zijn en het leven en godsdienst als geheel nou in deze tijd? Het is een hele puzzel. En dat is op zich niet verkeerd, maar het roept ook op tot een stukje herbezinning. Over het samenkomsten, om een aspect te noemen. Waar gaat het nu echt om? Worden we vermaakt? Of worden we toegerust? Worden we gevoed door het woord van mensen? Of worden we gevoed door het woord van God? Luister wat Paulus hierover zegt tegen de Thessalonicenzen. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Gemeente, dit dwingt ons om opnieuw na te denken over de vraag, is Gods woord werkzaam in ons die geloven? In ons persoonlijk leven en als gemeente. De vraag is niet of wij iets hebben met het woord, met de Bijbel, maar of het woord iets heeft met ons en richting geeft aan ons leven als christen. Effect heeft. Dat zijn serieuze vragen. Nogmaals, de smalle weg is geen gemakkelijke weg. Integendeel. Alleen Jezus heeft geleefd zoals hij heeft gesproken. Jezus heeft de bergreden werkelijk in praktijk gebracht. En hij roept ons op om hem daarin te volgen. Dat kunnen we niet in eigen kracht. Dat wist David ook al in zijn tijd, in zijn leven. Hij zegt in Psalm 25 dit. Heer, laat mij zien hoe ik moet leven. Wijs mij de goede weg. Leer me om trouw te zijn aan u. Zeg me wat ik moet doen. Want u bent mijn God, u bent mijn redder en ik hoop op uw hulp elke dag weer. Nou, behalve dat Jezus ons indringend oproept om die smalle weg te gaan, waarschuwt hij ook tegelijkertijd tegen schijngodsdienst, die zo kenmerkend is voor die brede weg. Wees op uw hoede, zegt hij in vers 15 en verderop. En daarmee komt eigenlijk een ander aspect van het alarmsignaal naar voren. Jezus' waarschuwing tegen schijngodsdienst. Jezus waarschuwt voor mensen die hem Heer noemen, in zijn naam zelfs hebben gepreekt of geprofeteerd, demonen hebben uitgeworpen, krachten hebben gedaan. Dat lijkt allemaal heel wat, zeker in de ogen van mensen. En toch zegt Jezus, als ze eenmaal voor hem zullen verschijnen aan zijn rechterstoel, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Broers en zusters, er komt een moment dat het duidelijk wordt of we de schijn hebben opgehouden voor onszelf, voor elkaar, voor de wereld om ons heen, inclusief ons godsdienstige leven. Onze godsdienstige omgeving ook, die het moet hebben van de buitenkant. Maar Jezus waarschuwt ons. Verkijk je er niet op. Zorg ervoor dat je je niet laat misleiden. Je kunt het je nauwelijks voorstellen. Je ziet mensen actief en betrokken op godsdienstig gebied. Het lijkt verdienstelijk, maar het blijkbaar ontbreekt er iets aan wat Jezus betreft. Maar wat dan? Wat ontbreekt er? Nou, Jezus maakt in elk geval duidelijk dat God niet zoekt naar goede vormen en hoge normen, die we van onszelf uit hebben bedacht, maar hij zoekt naar een zuivere inhoud. God zoekt geloof. Geloof dat gekenmerkt wordt door gehoorzaamheid. Geloof dat de strijd aangaat. Dat vecht tegen het gangbare, waar iedereen wel zo'n beetje mee uit de voeten kan. Geloof wat niets kost. Geloof waar het kruis als het ware uit verdwenen is. waar het woord genade een versleten woord is geworden. Alleen nog gebruikt op die momenten dat het lastig wordt in je leven. God zoekt geen dood geloof, maar een levend geloof. Zoals een water dat stroomt in plaats van stilstaat. Een geloof dat strijd voert, allereerst tegen je eigen zwakke vlees. Tegen de wereld, tegen de duivel. Maar ook de strijd tegen onrecht. Tegen uitbuiting van mensen en de natuur. Daarom waarschuwt Jezus ons. Tegen een in elkaar gezette godsdienst door de menselijke geest. De geest van deze wereld. De godsdienst op basis van menselijke maatstaven, onze maatstaven. En ook daarin staat Jezus niet alleen in de Bijbel. In het Oude Testament wist men er ook van. De profeet Amos zegt dit. Want al brengt u mij brandoffers en uw graanoffers, ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee, ik wil het niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van mij weg en het getokkel van uw luiten kan ik niet aanhoren. En ook Paulus waarschuwt er al tegen in Timotheus. Paulus zegt, ze hebben de schijn van godsvrucht. Godsvrucht hebben we een paar weken geleden over gehad. Ze hebben de schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keert u van hen af. Een schijn van godsvrucht. Wat ze missen is de kracht en de werking van Gods geest in het leven van het geloof. Gods geest is buitenspel gezet. Schijn bedriegt. Maar hoe kom je erachter dan dat het schijn is? Nou, Jezus geeft ons aanwijzingen. Jezus zegt, die mijn woorden hoort en ze doet, dat wil zeggen, die er naar handelt en in praktijk brengt, daaraan herken je de goede vrucht en dat is de graadmeter. En het is juist dit aspect waar iemand als de apostel Jacobus heel sterk de nadruk op legt. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders, zegt Jacobus, bedriegt u uzelf. Daar heb je het weer. Schijn, bedrieg. Je houdt jezelf voor de gek. Wat is dan echt zuiver? Nou, dan zegt de apostel Jacobus even iets verderop dit. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Doorvertaald naar ons leven, vat het maar even samen. In je leven oog hebben voor anderen, de zwakkeren niet voorbij lopen en jezelf dienstbaar maken. Zoals Christus zich dienstbaar maakte voor ons. En tegelijkertijd jezelf onbesmet van de wereld bewaren. De weg van de bergreden te gaan. En weet je wat zo mooi is? Daar heeft Jezus al voor gebeden in het hoge priesterlijk gebed. Johannes 17. Leest u thuis dan nog eens rustig door, zou ik zeggen. Onbesmet. Vanuit de relatie met Jezus mag je weten dat je dan ook goed terechtkomt. Het gaat om gehoorzamen en handelen zoals Hij deed. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. En als je Hem volgt, zul je je bestemming bereiken. Het eeuwige leven met Hem. En gelukkig krijgen we dan de belofte van Gods woord mee. Psalm 32, vers 8 zegt dit. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. En als het dan gaat om de geest, dan wist Ezechiël er ook over te spreken. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten en mijn regels zullen leven. Zullen we bidden, u en ik, om de leiding van Gods geest in ons leven, om de smalle weg van de bergreden te gaan en ingaan in het Koninkrijk van God. Amen.